Nou, dan zie je meteen het thema van de preek. Word wakker, word wachter. Kennen jullie dit bordje? Buurtpreventie. Zie je overal, hè? Dat betekent dat in de buurt mensen een app hebben, een appgroep zitten, en dan kunnen ze elkaar waarschuwen als er iets in de buurt, ja, onraad is, een inbreker wordt gesignaleerd ergens, of een verwarde man loopt, of weet ik het wat. Maar dan heb je contact met elkaar en dan kun je daar gezamenlijk iets aan doen. Dus deze mensen zijn gewoon waakzaam en dat is natuurlijk vooral ook een teken naar de dievengilde van let op, kom hier maar niet, want wij zijn waakzaam. Nou, daar gaat om mijn preek dus over, waakzaam zijn. En daarvoor gaan we lezen uit Jesaja, Jesaja 62. En ik had eerst dat hele hoofdstuk, maar na onze bijeenkomst met de voorgangers heb ik daar een stuk uitgeknipt. Dan hoef ik het daar ook namelijk niet over te hebben. Dat scheelt weer. De preek werd toch te lang. Ja, het is me net hoe het draait, hè? Maar nee, dat blijft. Ja, dat is anders. Ja, dat weet ik wel. Maar ik had de preek al bijna klaar. En dat was te veel werk en ik had geen tijd. Dus, maar dan blijft het andere gewoon voor een andere preek. Dan hebben we nog eens een keer weer een preek. Dus. Nou. Goed, Jesaja 62, vers 1. Daar beginnen we. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Alle koningen je luister. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. En dan gaan we verder bij vers 6. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet, die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die de Heer aanroepen, gun jezelf geen rust en gun hem even min rust. Totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. In 2010 waren we in Israël voor de derde keer. En toen hebben we een tochtje gemaakt over de muur van Jeruzalem. En dat hadden we voor die tijd ook aangegeven dat we dat wilden doen, dat kon. Bij Bart Repko en zijn vrouw. En die hadden dan geregeld dat ze ook begeleiding, dat we begeleiding hadden. Want die hadden een bediening op zich genomen. Wij zorgen dat elke dag, behalve de Sabbat, op de muur mensen zijn die proclameren over Jeruzalem en Israël. En daar kon je dus bij aansluiten. Nou, dat hebben we gedaan. Deze foto's zijn trouwens niet van onszelf. Die heb ik eerlijk van internet gepikt. Maar dat was dus heel fysiek de invulling van de tekst die we net gelezen hebben. Dan zie je ook, je kunt ook prachtig uitkijken over de stad. En dat doen heel veel Nederlanders en Duitsers, doen daar ook aan mee. Toeristen, zeg maar, die zich daarvoor aanmelden en dan op de stad de proclamatie, die teksten hardop uitspreken over Jeruzalem. Beloften die God gegeven heeft. Nou, wij gaan de tekst verder verdiepen aan de hand van drie punten. Wat is een wachter? Wat doet een wachter? En waarom zou ik nou een wachter moeten worden? Of waarom zouden wij een wachter moeten worden? Drie punten. We gaan direct met het eerste punt beginnen. Wat is een wachter? Nou, dan komen we aan gewoon fysiek. Wat was er in de tijd van Jezus in Israël een wachter? Dat was bijvoorbeeld een knecht of van een boer. En die boer die had in zijn wijngaard of in zijn korenveld een torentje gebouwd. Hier is een replica daarvan. Eén verder. Ja, heel goed dat jullie dat zeggen. Hier is een replica ervan en daar staat hij dan tegen de tijd dat de oogst binnengehaald kan worden. Staat iemand op om te kijken of er geen vijanden zijn. Denk maar aan Gideon, toen de Midianieten binnenvielen. Die lieten net de oogst voor de neus van de Israëlieten weghalen. En dan hadden de Israëlieten niks meer. Dus alert, waakzaam, gewoon fysiek kijken. En natuurlijk koningen, die hadden ook zo hun uitkijkpunten op ja, allerlei strategische plaatsen waar ze konden zien of er een vijand binnenkwam. En dan was er een bode die dat snel aan de opdrachtgever, de koning, vertelde. Dus heel fysiek, ook op de poorten van de steden. Er waren ook wachters die gingen door de steden 's nachts om te zorgen dat het daar veilig was. En wachters bij de poorten, op de poorten, op de muren. Heel fysiek. Maar profeten worden ook wachters genoemd. Als wij in Ezechiël lezen, Ezechiël 3 vers 17. Mensenkind, ik stel jou aan als wachter over het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort, moet je hen voor mij waarschuwen. Dus er was een opdracht van God aan Ezechiël. Jij bent de wachter voor Israël. En Habakuk, die schrijft, ik ga staan op mijn wachttoren, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dus Habakuk, die was ook een profeet en die zegt van, ik sta klaar, niet letterlijk, maar hij staat op zijn bolwerk, op zijn wachtpost. Als de Heer iets zegt, zal hij het doorgeven aan het volk. Dus een profeet was een wachter. Zij moesten waken over het geestelijk welzijn van Israël. En dat deden ze natuurlijk vaak via koningen. Elke koning had wel zo zijn profeet, dat kun je ook zien. Hele bekende profeten, Elisa en Elia en noem ze maar op. Maar ook wat minder bekende, zoals Habakuk. En zij waren de spreekbuis van God voor de koningen en de machthebbers. Dat was hun taak. Maar die berichten van God die werden niet altijd in dank afgenomen. Want meestal waren ze niet zo mals. Het was altijd van dit en dat gaat er niet goed, je moet je veranderen. En er waren ook valse profeten. Die spraken graag de mensen en de koningen naar wat zij wilden horen. En dan lezen we bijvoorbeeld ook in Ezechiël over. De profeten, zegt Ezechiël daar, hebben mijn volk op een dwaalspoor gebracht toen ze zeiden dat het vrede zou blijven. En mijn volk bouwde muren die door de profeten met witkalk werden bepleisterd. Maar het bleef geen vrede. Nou, dat tussenzinnetje, en mijn volk bouwde muren die door de profeten met witkalk werden bepleisterd, moet je figuurlijk zien. Zij bouwden muren om hun hart, zodat de berichten van de echte profeten niet binnen zouden komen. En de profeten waren het daarmee eens en die maakten de muren nog eens extra mooi met witkalk. Dus die spraken hen naar de mond. Goed, dat was het eerste punt. Wat is een wachter? Dan gaan we naar het tweede punt, maar die heb ik verdeeld in drie puntjes. A, B en C. Een persoonlijke wachter, een gemeenschappelijke wachter en een profetische wachter. En we beginnen met de persoonlijke wachter. Je moet jezelf bewaken. Iedereen moet zich eigenlijk zelf bewaken. In Israël hebben heel veel mensen een wapen. Gewoon omdat dat zich dan zelf kunnen beschermen tegen terreur. Als dat ineens zich opdoemt, dat kan gebeuren, een aanslag of zoiets dergelijks, dan hebben zij een wapen, kunnen ze er iets mee doen, kunnen ze proberen de veiligheid terug te brengen. Maar daarmee waken ze dus gewoon over zichzelf. Ja, zullen jullie zeggen, misschien van, maar luister, wij hebben toch geen vijand? Nou, weet ik niet, maar misschien toch wel. Eentje die steelt, die doodt, die vernietigt, die een leugenaar is bij uitstek, dat is wat Jezus ervan zegt. Nou, dan weten jullie wel waar ik het over heb. Over de Satan, de tegenstander van God. Nou, dat is wel een vijand. En die hebben wij, want zij horen bij Jezus, dus het is ook onze vijand. Petrus zegt daar dit over. Wees waakzaam, wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Nou, Petrus is dus wel duidelijk. Die Satan, die gaat rond als een brullende leeuw, of hij nog ergens een prooi kan vinden. Wees daarvoor op je hoede, zegt hij. En wij moeten niet alleen voor die duivel, maar ook voor onze eigen zwakheden, waar we makkelijk invallen, dat we weer terugvallen op verkeerde dingen. Ook daarvoor moeten wij waken. Johannes die schrijft in zijn tweede briefje, let op uzelf, hè, dus dat is belangrijk, let op uzelf en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg ervoor dat u het volle loon ontvangt. Dus ook Johannes zegt, waak over jezelf. En hoe doe je dat dan? Nou, door dagelijks in het woord van God te lezen en door dagelijks in gebed te gaan. Goed, dat was de persoonlijke wachter. Dan gaan we naar puntje B. De gemeenschappelijke wachter. We moeten ook wachter zijn voor ons gezin, onze familie, onze gemeente, broeders en zusters. Maar het kan ook voor de mensen om ons heen, de buren, of voor de natie zelfs. Daarvoor kun je ook wachter zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de levieten. De levieten, dat waren als het ware de dienstknechten van de priesters. De priesters die moesten in de tempel offeren en die moesten mensen beoordelen of ze rein of niet rein waren. Zo, dat was hun taak. Maar ze hadden daar hulp van de levieten bij. En in de tijd van Jezus in de tempel waren van die levieten die daar priesters dienden, waren daar 4000 wachters. En dat waren poortwachters, dat waren de meest bekende, die hielden de deuren in de gaten, dat er geen mensen naar binnen kwamen die daar niets te zoeken hadden. Romeinen bijvoorbeeld. Maar er waren er ook een aantal die moesten zorgen voor de financiën. Dat in orde kwam, de offerkisten. Elke Israëliet moest een tiende brengen van zijn oogst, zodat de priesters ook konden leven en de levieten. Nou, dat moest ook allemaal in goede banen geleid worden. En dat waren de levieten, de wachters van de levieten, 4000 man. En dat ging in ploegendienst, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Jullie weten ook allemaal dat Israël bestaat uit 12 stammen. En van de meeste stammen, of een aantal stammen, weet je wel van, oh ja, Juda, Benjamin en zo, dat zijn bekende stammen. Maar er is ook een stam, bijvoorbeeld Issachar, daar hoor je eigenlijk nooit wat van. Maar in Kronieken staat een heel mooi stukje over Issachar. Dat was ten tijde dat David koning was over Juda en Benjamin, maar nog niet over heel Israël. En dan op een gegeven moment, die laatste 10 stammen, die komen dan ook naar David en die erkennen hem als koning. En dan zeggen ze van, en die komen met hun legers en aanvoerders en zo, die zeggen van, wij willen jullie dienen, we aanvaarden David als koning. En dan staat er dit over Issachar in Kronieken. Uit de stam Issachar, waar men de tekenen destijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen, 200 hoofden met hun stamgenoten onder hun bevel. En dan gaat het dus om dat ene zinnetje, waar men de tekenen destijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen. Deze mensen waren kennelijk begiftigd met de geest van dat waakzaamheid, dat men weet van wat er komen gaat. En dat staat hier dan zo even in Kronieken over Issachar. Maar ook wij moeten de gave van onderscheid hebben. Die hebben we nodig. Waarom? Om te voorkomen dat invloeden van de wereld, foute invloeden van de wereld, ook onze kerk, onze gemeente beïnvloedt. Dus ook daarin moeten we waakzaam zijn. En dan een hele bekende tekst, ik denk voor Elzo heel erg bekend, Handelingen 20, vers 28. Daar schrijft Paulus aan de oudsten van Efeze het volgende. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld. Hoed Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Dus hij zegt, eerst van zorgen voor uzelf en daarna voor de hele kudde. Het gaat dan over de oudsten, maar eigenlijk hebben we die taak allemaal. We moeten allemaal op elkaar letten. Waakzaam zijn. Goed, dat is de gemeenschappelijke wachter. En dan gaan we naar puntje C, de profetische wachter. De Hebreeuwse profeten, we hadden het er net al even over, die waren aangesteld om te waken over de geestelijke situatie, toestand van Israël. Zij moesten de seizoenen, de tijden herkennen. Zij moesten weten waar, in welke tijd ze leefden, zodat ze Gods woord daarin konden overbrengen. En Issachar, dat zo'n stam, die had die gave. Maar die gave hebben wij ook. Want wij als christenen kunnen meer zien als mensen die niet christen zijn. Wij begrijpen dat deze wereld veel meer geregeerd wordt door machten en heersers en krachten van de duisternis dan door regeringsleiders. Die krachten daarachter, die wij weten dat die bestaan. Wij gaan ervan uit dat die invloed uitoefenen. En daardoor moeten wij dat onderscheidingsvermogen ook hebben. En hoe krijg je dat? Door woord te bestuderen, het woord te bestuderen, gebed en door de gaven van de geest. De een heeft dat wat meer als de ander. We gaan even, ja, eigenlijk moeten we ook dit nog doen. Wat de profeten ook moesten doen, dat zie je ook altijd als een profetie uit. Als je leest in de profeten, dan is er vaak heel veel negatieve dingen. Maar er komt ook altijd weer iets positiefs uit daarna. Een profeet die alleen maar negatieve dingen zou moeten vertellen, die kan niet eens leven. Want dan, ja, dan is het, de hele wereld wordt dan voor hem negatief. Er is altijd weer zicht op iets beters. Als je dit doet, dan zal God zich over jou ontfermen. Of na zoveel jaren zal God zich over het volk ontfermen. Altijd weer positief. En dat moesten profeten dus ook doen. Daar moesten ze het volk ook aan herinneren. En dat moeten wij ook doen. God herinneren aan zijn beloften. En dan gaan we nog even terug naar die tekst van Jesaja die we net gelezen hebben, het tweede stukje. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Nou, als heel veel mensen over de hele wereld op de muren van Jeruzalem gaan staan, en dat hoeft niet fysiek te zijn, dat mag ook gewoon in de gemeente of thuis, en bidden voor Israël en bidden voor Jeruzalem, dan zal in Australië gebeden worden terwijl wij slapen en andersom. Jullie die de Heer aanroepen, gun jezelf geen rust en gun hem, God, ook geen rust. En hier staat een woordje, jullie die de Heer aanroepen, dat stukje, daar staat een Hebreeuws woord, maskira, en dat betekent in het hedendaagse Hebreeuws secretaresse. Dus de secretaresse, wat doet die? Die moet haar baas, de directeur, er steeds bij. In de agenda staat een afspraak zo laat, denk daaraan. En u hebt toegezegd dat u daar en daar zult zijn, om zo laat. Die secretaresse die vraagt steeds aan, die ondersteunt haar baas door te zeggen van, denk eraan, dit heb je afgesproken, dit zou je gaan doen. En dat is wat wij als het ware bij God moeten doen. En Jesaja zegt dan van, gun jezelf geen rust, maar gun God daarin ook geen rust. Blijf bidden. Nou, dan komen wij bij het derde punt. Waarom zouden wij nou wachter moeten worden? Ik denk dat we het goed hebben in deze gemeente, toch? We hebben een, Elzo zei het al, Anton, Jezus alleen. Jezus staat hier centraal en dat is ontzettend belangrijk. Dus, broeders, zusters, gelijkgezind, in liefde, als mensen hier komen, proeven ze die sfeer en dat is fantastisch. Maar als je lid bent van deze gemeente, ben je lid van een gemeente in staat van oorlog. Dat hebben we net gezien. Satan gaat rond als een brullende leeuw. Het is een geestelijke strijd. Wij zullen nog met heel veel veranderingen moeten dealen. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie of de genderverwarring. Hoe ga je daarmee om binnen de gemeente? Maar de grootste verandering is het herstel van Israël. 2000 jaar lang geen staat Israël, geen Joodse staat. 1948, Israël opgericht als onafhankelijke Joodse staat met een eigen regering. 1980, Jeruzalem uitgeroepen door de volksvertegenwoordiging van Israël als de ondeelbare hoofdstad van Israël. Hebben dat nooit meegemaakt, 2000 jaar lang niet. En nu, wij maken het mee en we zien het voor onze ogen. Maar er gebeuren ook allerlei andere dingen. Iran. Nou, is er een islamitische staat als Iran? Een islamitische land? Ik geloof het haast niet. Met zijn ayatollahs en de sharia. Maar ik las ergens dat, men kan het niet precies zeggen, maar dat men verwacht dat er ongeveer 1,2 miljoen christenen zijn in Iran. Hoe kan dat? Ja, ze zijn die ayatollahs en dat hele regime met zijn sharia zijn ze zo zat. Ze willen gewoon leven. Ze kunnen nu nauwelijks rondkomen, want er is niks meer. En dat is allemaal afgebroken. Er is geen vrijheid meer. En dat willen ze gewoon. Ze willen liefde en ze willen vrijheid. En waar vind je dat? Dan is er christendom. En dat is precies het antwoord wat zij zoeken. En dat gaat dan vaak in hele kleine groepjes en vaak met vrouwen. In Saoedi-Arabië, idem dito, ook steeds meer christenen. Ook zo'n islamitische staat. Maar er is ook een andere kant, want er is ook radicalisering binnen de islam. En dan zeker ook in het Westen. Amerika, Groot-Brittannië, België, maar ook Nederland, Duitsland. Het wordt steeds zwart-witter. En waar wordt dat voorspeld? In de eindtijd. Een Joodse rabbi zei, wij hebben in Israël, wij hebben geen vrienden. Op deze wereld hebben wij geen vrienden. Misschien, zegt hij, misschien hebben we nog vrienden aan de Bijbelgetrouwe christen. Dat was onbestaanbaar dat ze dat zouden zeggen, nou ja, zeg maar 50 jaar geleden of zoiets dergelijks. En nu wordt het gezegd. De wederkomst van Christus zal de grootste verrassing zijn voor iedereen. Want Jezus heeft zelf gezegd van, ik weet niet wanneer ik terugkom, dat weet alleen de Vader. Dus het is onbekend. Dus wees waakzaam, wees erop voorbereid. Goed, dat is waarom wij wachten zouden moeten zijn. En ik ga eindigen met een oproep. Sluit ik mee af. We leven in de 40 dagen tijd. We hebben gisteren met een aantal hebben we de Matthäus Passion gezien. Prachtig. Word je er weer helemaal bij bepaald. Maar we leven naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En op de avond voor dat Jezus aan het kruis ging, nam hij zijn discipelen na de maaltijd mee naar Gethsemane. 11 in getal. En dan lezen we dit. Hij was daar heel erg angstig. Hij zag die beker die hij leeg drinken moest, waarin alle rottigheid, alle zonde in zat. En die moest hij leeg drinken tot op de bodem. Hij was beangstigd. En dan zegt hij dit. Hij liep naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Jezus zegt het zelf, onze Heer en Heiland, die zegt, waakt en bid. Dat is wat we moeten doen. Wij moeten oog hebben voor die toekomst. Wij kennen de krachten en machten in de hemelse gewesten, maar wij kennen ook Gods beloften voor kerk en voor Israël. En wij moeten bidden tot God die beloften vervult. Er waren Israëliërs die zeiden van, als het ons lukt Hamas inderdaad te vernietigen in Gaza, dan hebben we 4000 zendelingen nodig om in Gaza werk te doen. Ex-moslims. Ook zo'n, ja, iets bijzonders. Maar dan kan er vrede zijn inderdaad als er een opwekking komt in Gaza, dat mensen christen worden. Want je ziet dat in Israël en in Gaza christenen zijn en dat dan ineens voor hen het beeld duidelijk wordt en dat ze elkaar als broeders kunnen aanvaarden. Wij moeten bidden. En gebed is krachtig, zeker gezamenlijk gebed. Hoe ben je dus waakzaam? Nodig de Heilige Geest uit. Neem een levensstijl van gebed aan en bestudeer het woord van God. En dan wens ik jullie God zegen toe. Als je wachter wordt voor jezelf, voor de mensen om je heen en voor Israël en Jeruzalem op de muren van Jeruzalem. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, u roept ons op om waakzaam te zijn, wachter te zijn. Uw woord te bestuderen. Uw woord te proclameren over onszelf, over Israël, zodat steeds meer mensen in u, Heer Jezus, gaan geloven. Dat u herkend wordt als de Messias. U, die onze Heer en Koning is. Dank u wel, Vader, dat wij dat zo mogen zien. Dat we van daaruit mogen leven. Voor onszelf, voor de omgeving, maar ook als bediening voor Israël. Wilt u ons helpen, Heere, om uw volk in gebed te ondersteunen. Niet omdat ze alles goed doen, maar wel omdat u het volk uitgekozen hebt. U het land hebt uitgekozen. Heer, uw keuze is de goede keuze. En laten we ons daarbij aansluiten. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze ochtend. Amen.